We gaan vandaag lezen uit Daniël, Daniël 9. En hoewel de teksten op de beamer komen, als je een Bijbel hebt, bij je hebt of het op je telefoon wil meelezen, dan raad ik je alleen maar aan om dat te doen. Onlangs leerde ik dat wat je hoort en tegelijkertijd leest, dat veel beter blijft hangen. Dus voel je vrij om dat er ook bij te houden vandaag. Daniël 9 is vandaag aan de beurt in onze serie over Daniël. Zullen we eerst met elkaar bidden om de hulp van Gods Heilige Geest. Vader in de hemel, wij danken u dat u eens uw lieve Zoon Jezus liet vinden in een kribbe, in een stal. Daar had u uw lieve Zoon verborgen. En Heere, nu ligt hij daar niet meer. U, Heere Jezus, bent onze koning in de hemel. Maar wij danken u, Vader, dat u uw lieve Zoon hebt verborgen in uw woord. Dat u, Jezus, gezegd hebt, de schriften zijn het die van mij getuigen. Heere, we willen vanmorgen gaan zoeken. Wij danken u voor uw woord. We bidden u om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Dat wij uw lieve Zoon Jezus mogen vinden, mogen zien, mogen neerknielen en vol aanbidding van hier mogen gaan. Amen. Ik wil met jullie eerst lezen Daniël 9, vers 1 en vers 2. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Aan het begin van deze preek wil ik eerst een persoonlijke vraag aan u en aan jullie stellen. En dat is de vraag: als je kijkt naar jouw relatie met de Heere God, naar jouw relatie met de Heere Jezus, hoe ziet die relatie er dan uit? Ken je hem zoals je iemand uit een boek kent of zoals je een beroemdheid kent? Je weet iets van hem? Of ken je hem ook zelf uit eigen omgang met hem in je leven en persoonlijke relatie? Als je hem kent, hoe is hij in je leven gekomen? Wanneer heb je hem voor het eerst ontmoet? En als je hem kent, is de band tussen jou en hem iets vrijblijvends? Of is er ook vriendschap gegroeid? En als er vriendschap gegroeid is, is er ook een verbond tussen jullie gesloten? Een vast verbond, zoals in een huwelijk. En als je het verbond met hem aangegaan bent, hoe gaat het op dit moment tussen jou en hem? Brandt het vuur van de eerste liefde, hè, zoals een pasgetrouwd stel helemaal dol op elkaar is, of staat die eerste liefde misschien ook wat op een laag pitje? Hoe ziet je relatie met de Heer eruit? Dat is de vraag waar ik vanmorgen mee wil beginnen. En nou gaan we naar Daniël. In het eerste jaar van koning Darius is Daniël 66 jaar in Babel. Toen hij tiener was, is hij daarheen weggevoerd. En we hebben al die jaren dat Daniël in Babel is, hem zien groeien in zijn relatie met God. Daniël is, zou je kunnen zeggen, gegroeid zoals een boom die aan het water geplant is, gegroeid is. En het is als een stevige boom die zijn vruchten draagt. Zo kennen we het leven van Daniël inmiddels. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Want de wind die in Babel waait, is een wind die eigenlijk voortdurend erop uit is om de boom omver te krijgen. Om je los te maken van je wortels. Om je los te maken van de God van je vaderen. Om je los te maken van God. Maar al die wind die daar al die jaren gewaaid heeft, heeft de boom niet omver gekregen. Waarom staat Daniël zo stevig? Nou, het geheim horen wij in deze verse. Daniel staat stevig, want hij is geworteld in het woord van God. Ik merkte in de boeken, daar was hij dus mee bezig, de boeken, het woord van God, daar leest Daniel nog steeds in. En iedere keer opnieuw ontdekt hij iets nieuws. Ik merkte op, staat er. Hij heeft die boekrol van Jeremia al 10 keer gelezen en nu ineens valt zijn oog op iets wat hij nog niet eerder heeft gezien. Een levende relatie met God kan niet zonder een levende relatie met het woord van God, met de Bijbel. Afgelopen week circuleerde op internet een filmpje van Henk Binnendijk. Misschien heb je het gezien. Als je het nog niet gezien hebt, zou ik het zeker even opzoeken, waarin Henk Binnendijk spreekt over je relatie met de Bijbel. Hij zegt in dat filmpje, heel veel christenen kwakkelen in hun christenleven, in hun geloofsleven. En dat komt omdat ze of niet een persoonlijke relatie met God kennen, of terwijl ze wel iets van die relatie kennen, geen relatie hebben leren opbouwen met het woord van God. Waarin God, waarin Jezus zich laat vinden. Waar de Heilige Geest gebruik van wil maken om je te laten groeien, te laten wortelen en vrucht te laten dragen. Henk Binnendijk zegt, we hebben niet goed geleerd om, zoals Israël erop uit moest, om zelf het manna te zoeken. Om zo dagelijks ons manna in het woord te zoeken. Het is niet genoeg als we een prakje voorgeschoteld krijgen. Als we voorgekoude melk tot ons nemen. We moeten zelf in dat woord op zoek, zoals Daniel, en ontdekken dat daar het manna is waar God ons geloofsleven mee wil voeden. Nou weet ik ook wel dat het lastig is. Misschien zeg je, weet je wel hoe laat ik 's morgens uit de veren moet? En weet je wel hoe mijn agenda eruit ziet? Nou, daar ben ik mij heel goed van bewust. En tegelijkertijd dacht ik, je zou Daniel zijn agenda eens moeten zien. Want vergis je even niet, Daniel is dus wel minister van een wereldrijk. En nou ja, als je de agenda van een minister van een wereldrijk ziet, dan zit daar volgens mij ook niet heel veel ruimte en rek in. En toch, Daniel vindt tijd om met het woord van God bezig te zijn. Dat kan niet anders dan doordat Daniel dat ook prioriteit geeft. Hij wil dat en hij maakt er tijd voor. Ik denk, en dan ga ik even iets confronterends zeggen, dat het niet alleen een kwestie van tijd is dat wij er niet goed soms aan toekomen om onze Bijbel te lezen en daarin te graven. En ook niet alleen een kwestie van prioriteit is. Ik denk, op een dieper niveau komt het omdat we er geen zin in hebben. Geen trek in hebben. Dat we heel die Bijbel niet zo hoeven. En weet je hoe dat komt? Nou ga ik het confronterende zeggen. Dat komt omdat je misschien niet zoveel van God houdt als je denkt. Nou, misschien zeg je dat is onzin. Ik hou wel van God. Ik hou heel veel van God. En toch zou ik je die vraag willen stellen. Is dat echt zo? Ik ga een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Er is een jongen stapelverliefd op een meisje. En als je tegen hem zou zeggen, jij houdt niet van haar, dan zou die boos worden. Dan zou die zeggen, wat? Ik niet van haar houden? Ik hou zielsveel van haar. Wie is dat meisje? Nou, het meisje is een bloedmooie vrouw. Heel knap om te zien. Je wordt er zo verliefd op. En ze is rijk. Niet alleen qua materieel. Maar ze is ook rijk. Ja, hè, als je haar ontmoet. Ze heeft aandacht voor je. Ze zegt dingen en vraagt dingen. Nou ja, als je haar ontmoet. Je zou bijna vanzelf verliefd op haar worden. En inderdaad, die twee zijn verliefd. Die jongen op dat meisje. Dat meisje op die jongen. En iemand zegt tegen hem, je houdt niet van haar. En hij zegt, wat een onzin, tuurlijk hou ik van haar. Maar het punt is, hij houdt van haar om alles wat zij te bieden heeft. Om alles wat ze hem geeft. Je zou wel gek zijn als je niet van haar houdt. Maar is dat wel wat houden van is? Houden van. dat is, dacht ik ook, dat hij wil weten, wie ben jij eigenlijk? En wat heb je in je leven meegemaakt? Wat houdt jou bezig? Mag ik jou kennen? En stel hè, dat van haar alles wegvalt, haar schoonheid, haar rijkdom, haar gezondheid. En ze heeft even niets meer te bieden. Hou je dan ook nog zoveel van haar? Het is niet verkeerd om van God te houden om wat hij je geeft. Kracht, liefde, moed, hoop en noem het allemaal maar op. Om dat allemaal op te sommen en dan denk je, wat hou ik toch van God? Maar of je echt van God houdt, hangt ook samen met de vraag of jij wil weten wie hij is. En wie jij bent in zijn ogen, wie wij zijn. En dat ontdek je alleen door bezig te zijn met dat wat hij ons gegeven heeft. Om hem te kennen en ook onszelf beter te leren kennen. Zijn woord. Zijn woord is dus niet alleen een soort medicijnkast. Dat als je denkt, nou, ik heb nu even kracht nodig. Nou, even zoeken. Ah, kracht, daar heb ik het. En ik vertrek weer. Nee, zijn woord is een boek om met hem om te leren gaan. Dat doet Daniël en zo groeit zijn relatie met God. Ondanks de drukte wil hij weten wat erin staat en hij ontdekt steeds nieuwe dingen. Oké, dat is het eerste. En Daniël leest, hebben we gehoord vanmorgen, in de profeet Jeremia. Wie was Jeremia? Je zou kunnen zeggen, Jeremia was de dominee van zijn ouders. Toen hij nog klein was, heeft hij Jeremia nog meegemaakt. En de preken van Jeremia, die heeft Daniël kennelijk. Hij heeft misschien dat boek op de een of andere manier meegekregen en hij leest er nog steeds in. En Jeremia had in de tijd van zijn ouders gezegd, was niet populair, dat als Israël zo doorging, wel met de lippen God eren, maar met je hart bij hem vandaan leven, dat het oordeel over Israël zou komen. Dat het, zoals Mozes gezegd had, Jeremia kende ook het woord van God, hij kende de woorden van Mozes, dat het zoals Mozes gezegd had, uit zou lopen op ballingschap. Dat God het volk, het land uit zou zetten. Nou, Daniël leest in Jeremia, we pakken er even twee teksten van Jeremia bij. Jeremia 25. Jeremia had gezegd, dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. En later, toen Israël in ballingschap was, had Jeremia een brief aan de ballingen geschreven. Want ze dachten, nou, met een paar jaar zijn we weer terug. Dat zeiden sommige profeten ook. Jeremia zei, nee, jullie moeten de vrede voor de stad zoeken. Reken er maar op dat je er een tijd bent. Jeremia 29, vers 10. Want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. En over jullie mijn goede woord gestand doen. Door jullie terug te brengen naar deze plaats. Wauw. Dat is natuurlijk, als je dat leest en je bent daar bijna 70 jaar, een geweldige belofte. Het is iets wat Daniël toe kan passen op zijn eigen leven en zijn eigen tijd. En als je goed zoekt en leest in het woord van God, dan vind je elke keer opnieuw, ook al gaat het over een heel andere tijd en andere situaties, dan vind je iets wat je toe mag passen op je eigen leven en op je eigen tijd. Een belofte van God. Nou, nog een vraag. Jij ontdekt een belofte van God. Iets wat God je toezegt. Over vergeving, over nieuwe kracht of wat ook. Wat doe je als je een belofte van God ontdekt? Wat doe je daarmee? Iets wat op jouw leven betrekking heeft. Nou, we gaan kijken wat Daniël doet. We lezen vers 3 tot en met 6. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken. In gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis. En zei, ach Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Daniël heeft een belofte van God gezien. En wat doet hij? Hij gaat bidden. Hij gaat schuld belijden en berouw tonen. Wat hij dus niet doet, is de belofte van God voor kennisgeving aannemen van, wauw, leuke belofte. 70 jaar nou, dat is nog een paar jaar en dan is het zover. Ik denk dat wij geneigd zijn om op die manier met Gods beloftes om te gaan. Belofte van vergeving en van eeuwig leven. Nou, dat is mooi. En zo had Daniël kunnen zeggen, nou, God heeft gezegd na 70 jaar, nog een paar jaar, dan is het zover. Nee, het woord van God en de beloftes van God willen ons in beweging zetten. Dat we gaan zoeken, dat we gaan bidden, dat we berouw tonen. Dat we dat wat beloofd is in gebed ons toe-eigenen. Ken je daar iets van? Misschien zeg je, waarom is dat nodig? Als God toch gezegd heeft 70 jaar, dan is het toch 70 jaar. Nou, laat ik weer een voorbeeld geven wat duidelijk maakt dat de dingen zo dus niet werken. Denk aan een jonge vrouw die haar man de deur uitzet. En dat doet ze niet zomaar. Hij heeft haar tot op het bot gekrenkt. En niet één keer, maar keer op keer trapte hij haar op de ziel. Ook als ze zei, doe dat nou niet. Je doet me pijn. En op een dag zegt ze, het is genoeg, eruit en ik wil je in geen 10 jaar meer zien. Zou die man in zijn agenda kunnen schrijven, oké, 10 jaar. Na 10 jaar belt hij aan, zo, daar ben ik weer. En zo naar binnen wandelen, op de bank neerploffen en de tv aanzetten. Nou, we voelen allemaal aan, zo werken die dingen niet. Als zij al bedoeld heeft dat hij na 10 jaar terug mocht komen, dan voelen we allemaal aan, ja, oké, maar er ligt iets. Dat is niet zomaar weg, dat is niet zomaar weer goed. Nou, dat is precies wat Daniël dus heel diep beseft. We zijn het land uitgezet. De plek waar God in gemeenschap met ons als zijn bruidsvolk leefde, de stad en de tempel waar hij was. Ja, we zijn er uitgezet. En zeker, God heeft een belofte gegeven van over 70 jaar. Maar Daniël beseft heel diep, ja, wat er ligt. Niet alleen tussen hem persoonlijk en God. Daniël is niet alleen met zijn eigen ziel bezig, maar hij is bezig met zijn gemeenschap. En zo kunnen wij ook, je mag met jezelf bezig zijn, maar ook met onze gemeenschap. Hoe is de relatie van onze gemeenschap tot God? Hoe is de relatie van onze stad Rotterdam tot God? Hoe is de relatie van ons land tot God? Wat ziet God als hij naar ons land kijkt? Wordt hij er blij van? En dan kun je naar andere wijze, ja, zij doen dit, maar ik ben het daar helemaal niet mee eens. Zij doen dat. Daniël spreekt in de wij-vorm. Hij ziet dat er veel ligt tussen zijn land en zijn God, zijn volk en zijn God. En dat brengt hem dus in gebed. En al biddend, daar gaan we nou niet lang bij stilstaan, maar even de volgende dia. Biddend zal Daniël ook teruggedacht hebben aan wat Salomo bad toen de tempel geopend werd. En toen de Heere bij zijn volk kwam wonen. Een feestelijk moment dat God echt persoonlijk dicht bij zijn volk was. Salomo had toen gebeden van als er een tijd komt dat we u krenken, dat u ons er zelf uitzet. Heer, en als wij dan berouw tonen, wil ons dan weer vergeven, wil dan ja, weer herstel geven. Dat had Salomo in de tijd gebeden. Nou, we even terug naar ons. Hoe is je relatie met God? En hoe is onze relatie met God? Hoe is onze relatie met het woord van God? Zijn wij een gemeenschap die daar allemaal voortdurend mee bezig zijn om God te zoeken, God te vinden? En zijn wij een gemeenschap die biddend met Gods belofte bezig is? Niet alleen voor onszelf, maar ook Gods belofte voor een stad, voor een land. Gods belofte van gebed. Zijn we ook een gemeenschap die bezig is met zonden die er liggen tussen God en ons. Met berouw en bekering. Nou, Daniël is er wel mee bezig. We lezen nog een stukje verder in Daniël 9. En dan horen we Daniël bidden. Bij u, Heer, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het nu bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn. In alle landen waarheen u hen verdreven hebt, om hun trouwbreuk die ze tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, onze vorsten, onze vaderen, omdat we tegen u gezondigd hebben. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel we tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere, onze God, om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Ik sla even een stukje over, maar hier horen we hoe Daniël schuld belijdt. Nou, even een vraag, wat heeft die schuldbelijdenis ons te zeggen? Misschien zeg je, nou, dat vind ik allemaal wel een beetje zwaar op de hand. Of misschien zeg je, zo zondig leefde Daniël toch niet. Zo hebben we Daniël toch niet leren kennen. Wat is de betekenis van deze schuldbelijdenis ook voor ons? Ik wil nog heel even terug naar vers 4. Toen Daniël begon met bidden, zei hij, ach, Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond. En daarbij zet ik even een streep onder het woord verbond. Waar heeft ons kwakkelen soms in de relatie met God mee te maken? We hebben al gezien, dat heeft te maken met onze relatie tot de Bijbel. Het heeft ook te maken soms met ons kwakkelen in het gebed. Maar ik denk iets wat nog dieper gaat, dat is, hoe zit het met ons besef en onze kennis van het verbond van God? Ik denk dat wij heel vaak niet scherp hebben wat een verbond met God precies inhoudt. Wat was dat verbond tussen God en Israël? We hebben vanmorgen de verbondswoorden gehoord, de 10 geboden. Wat is een verbond? Je zou het kunnen vergelijken met een huwelijkssluiting. Is dat dat je zegt tegen elkaar, ik hou van jou? Ja, dat is zo. Maar het gaat wel verder. Waarin verschilt een huwelijk van samenwonen? Nou, bij een huwelijk zeg je openbaar, spreek je uit, tot de dood ons scheidt. Je zegt, we kunnen er niet zomaar weer vanaf. Je zegt tegen elkaar, elke andere vorm van uit elkaar gaan, dat is een probleem. Dat kan niet zomaar, of eigenlijk kan het helemaal niet. Ook al weten we het tot ons verdriet dat het soms gebeurt. En hoeveel pijn en moeite veroorzaakt dat ook. Laten we hen die gescheiden zijn ook niet, ja, niet al wijzer, maar laten we naast elkaar staan. En maar dat is wel wat je voelt. Een huwelijk, dat is, dat gaat verder dan zeggen, nou, we kijken hoe lang het duurt. Natuurlijk, hè, mensen die samenwonen, als je uit elkaar gaat, doet dat ook heel veel pijn en verdriet. Maar je hebt het wel opengelaten. En bij een verbond heb je je erop vastgelegd. Nou, op diezelfde manier hebben God en Israël zich in de woestijn op elkaar vastgelegd. De Heere God heeft gezegd, ik zal jullie verbondsgod zijn. Ik zal voor jullie zorgen, je vijanden weren, je ziekte. Ik zal eten en drinken en kleding voor je geven. Ik zal je bruidegom zijn. En Israël heeft gezegd, ja, en wij zullen uw bruidsvolk zijn. He, wij zullen dat mooie leven met u, zoals u dat van ons vraagt, ja, dat zullen wij gaan leven. Dat is een verbond. Niet alleen toen, maar ook nu. In een verbond gaat het erom, ja, dat er een mooi huwelijksleven tussen God en ons zichtbaar wordt. Nou ja, hoe dat met Israël gegaan is, dat weet je waarschijnlijk wel. Het werd geen goed huwelijk. Al op de eerste dag knetterde het, hè, met het gouden kalf. En zo is dat eigenlijk heel de geschiedenis van Israël, is dat maar doorgegaan. Tot op dat heftige moment. Dat God zei, en nu is het genoeg. En nu ga je uit het land, uit de stad. Nu verlaat ik het heiligdom. Kijken we nog één keer even naar vers 5. Daniel beleidt, wij hebben gezondigd. Dan zegt hij, ja, die geboden van u, we hebben ze overtreden. Daniel zegt, we hebben onrecht gedaan. Oftewel, we hebben oneerlijk gedaan tegenover God. We hebben u gekwetst. We hebben goddeloos gehandeld. Wat is goddeloos doen? Nou, loos, leeg, dat is doen alsof God lucht is. He, God zegt wel iets, maar jij hebt gewoon zoiets, ja, laat hem maar praten. In opstand gekomen. He, dat betekent, God zegt wel iets, maar je gaat er gewoon dwars tegenin. 70 jaar zijn voorbij. Maar iedereen die wel eens te maken gehad heeft met een relatie waarin scheuren en barsten gekomen zijn, waarin scheiding gekomen is, iedereen die dat wel eens meegemaakt heeft, die weet hoe moeilijk, om maar niet te zeggen eigenlijk totaal onmogelijk, een herstel nog is. En toch is dat het waar Daniel naar hunkert. Naar een herstel van de huwelijksrelatie tussen God en zijn volk. Is dat mogelijk? En zo ja, ja, op grond waarvan is dat mogelijk? Hoe zou dat ooit mogelijk moeten zijn? Als we terugdenken aan die man die de deur uitgezet is. Die kan wel zeggen, ja, het spijt me zo, het spijt me zo. Of, ik ga het nu echt anders doen, ik ga het nu echt anders doen. En je had het gezegd, dus je moet wel. Maar iedereen weet, in relaties werken die dingen niet zo. Dat je zegt, nou, nu moet je me weer terugnemen. Dus Daniel voelt heel diep aan. Ja, zoals Adam en Eva uit het paradijs gezet zijn, zo zijn wij het land uitgezet. We hebben gezondigd. Ja, we kunnen niet anders dan zeggen, het spijt ons. Heere God, we hebben berouw. De vraag is natuurlijk, komt het goed? En die vraag is niet alleen belangrijk voor Daniel en voor Israël toen. Die vraag is net zo goed belangrijk voor ons nu. Wat voor hoop hebben wij om zelf echt een levende relatie met God te hebben, dat hij persoonlijk met ons omgaat, voor onze gemeenschap, maar ook voor onze stad en voor ons land. Wat voor basis hebben we? En op grond waarvan hebben we een basis? We lezen nog een keer verder, vers 16. Heren, laat het toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor alle die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want we werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heren, luister. Heren, vergeef. Heren, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk, is immers uw naam uitgeroepen. Wat ziet Daniel nu als basis om te hopen op herstel, op een echte terugkeer van God? Nou, dat horen we hier iedere keer. Niet iets in ons, hè, niet onze tranen, niet ons berouw, maar iets in God. Het verbond van de Sinaï is verbroken. Maar het verbond met Abraham, dat God met hem gesloten had, staat nog overeind. God had beloofd, Jouw nageslacht zal wonen in het land. Door jouw nageslacht zullen alle volken gezegend worden. De belofte aan Eva staat nog overeind. God heeft hoge verwachtingen van hoe de relatie tussen hem en ons eruit zal zien. En tegelijkertijd weet God hoe wij het ervan afbrengen. En als God ons een blik geeft op hoe wij het er zelf van afbrengen en wat wij ervan terechtbrengen, dan zien wij dat wij van binnen, ja, je zou kunnen zeggen, zijn zoals de Melaatse. We zijn zoals een dode. Van, wordt het wat met die relatie tussen God en ons? Als je kijkt naar wat er in ons is, dan zit er eigenlijk geen hoop meer in. Maar wie is God? God is de God van zijn trouw, van zijn gerechtigheid, zijn verbondstrouw en van zijn belofte. God zal verlossing zenden. God zal toch zorgen dat er herstel komt, omwille van zijn eigen trouw en zijn eigen goedheid en genade. Dat zal uit hem zelf komen. Heel even nog het volgende plaatje. De stad waar ik ben opgegroeid, Dordrecht. Aanstaande dinsdag is het 400 jaar geleden dat daar de synode van Dordrecht begon. Nou, dat is een heel verhaal, dat ga ik nu niet houden. Waar ging die synode van Dordrecht over? Er was een meningsverschil dat nogal diep ging. En dat ging over deze vraag. Hoe komt er herstel tussen God en ons? Arminius zei, inderdaad, wij zijn zondige mensen en God is een genadige God. Maar als wij berouw tonen, als wij geloven, als wij het zelf gewoon echt willen en ervoor gaan voor een nieuw leven, dan is God zo vriendelijk om je te willen vergeven, om het nog eens met je te willen proberen. Nou, de synode van Dordrecht was het daar niet mee eens. De synode van Dordrecht zei, zo liggen de zaken niet. Van nou, hè, als je weer even je beste beentje voorzet, als je het echt wil en echt gelooft, dan komt het goed. Want als je zo kijkt, dan kan je ook tegen de mensen die dat niet willen zeggen, ja, zij willen het niet. Ja, zij geloven nou eenmaal niet. Hè, dan moeten ze maar beter geloven of willen. De synode van Dordrecht zei, wil het goed komen, dan moet er vanuit God iets komen. Dan moet God zich over ons ontfermen. Zoals Jezus zich ontfermde over de Melaatse, ja, zoals hij zich ontfermde over de doden. Hij moet ons levend maken. Nou, op die manier kan het goed komen. Op die manier komt het goed. En Daniël, die weet daar dus iets van. Hij weet, dat is in God. Hè, dat vermogen om herstel te brengen. Nou, dat brengt ons bij de laatste heel belangrijke vraag. De vraag is, hè, als Daniël dit allemaal bidt, gaat God dat herstel geven? En als God dat herstel gaat geven, hoe gaat hij dat doen? Hoe kan God en een heilige God zijn die heel veel verwachtingen heeft van de relatie, terwijl hij weet hoe wij zijn? Hoe gaat God dat doen? En de vraag is natuurlijk ook, wanneer gaat hij dat doen? Dus gaat hij het doen? Hoe en wanneer? Nou, het laatste gedeelte van Daniël 9. Ik besef, het is een lange preek, maar ja, het hoofdstuk is ook lang. Het is even niet anders. Ik denk dat het laatste gedeelte van Daniël 9 is een heel moeilijk gedeelte. Er zijn bibliotheken over volgeschreven. En we gaan niet proberen alles vanmorgen daarvan te snappen. Waarom is het zo moeilijk? Nou, omdat Daniël antwoord krijgt op deze drie vragen. In een paar verzen gaat God zeggen wat hij gaat doen, hoe hij het gaat doen en wat er vanaf Daniël tot aan de wederkomst gaat gebeuren. Dus als je dat in 8 of 9 verzen gaat horen, de hele wereldgeschiedenis, dan snap je dat dat een beetje moeilijke woorden zullen zijn. We gaan ze toch lezen. Vanaf vers 20. Terwijl ik, Daniël, nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer laten ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Nou, dat is geen makkelijk stukje. Maar er zit wel vreselijk veel moois in. Daniël riep tot God. Weet je nog, daar zijn we vanmorgen de dienst mee begonnen. Dat je tot God mag roepen op grond van zijn beloftes. En wat heeft hij gemerkt? Zijn stem is gehoord. Hij is op zoek gegaan en hij vindt. Hij vraagt, hij krijgt antwoord. Komt er herstel? Dat was zijn vraag. Nou hoor, vers 24. Er komt een tijd dat de overtreding beëindigt, de zonde verzegeld, de ongerechtigheid verzoend zal zijn. Oftewel, alles wat tussen God en ons instaat. Er komt een tijd dat het weggeworpen wordt. Dat het als een steen in de diepte van de zee zal zakken. En er komt een eeuwige gerechtigheid tot stand. Gerechtigheid, dat woord betekent verbondstrouw. Dat betekent ja, dat je een goede huwelijkspartner bent. Daniël mag horen, er komt een tijd ja, dat de bruid ja, haar bruidegom zal beminnen. Zal liefhebben, niet omdat het moet, maar helemaal uit haar hart. Ja, Daniël, er komt herstel. Dit antwoord moet hem als muziek in de oren geklonken hebben. Er wordt gesproken over weken. Dat zijn wel symbolische tijdperiodes. 70 weken. Eerst komen er 7 weken, zegt Gabriël. 7 weken om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Wauw, er komt dus een terugkeer uit Babel naar Jeruzalem. Het zal niet zo lang meer duren. En inderdaad, het gebeurde. Onder Ezra, Nehemia, koning Kores. Vraag eens aan de Iraniërs trouwens vandaag wie koning Kores was. Dat kunnen ze je haarfijn vertellen. Onder koning Kores een terugkeer. Ezra, Nehemia, de muren worden weer opgebouwd. De tempel wordt weer opgebouwd. Is dat het herstel waarvan Daniël droomde? Nou, er komen 62 weken, zegt Gabriël, dat plein en gracht herbouwd zijn, maar in benauwde tijden. Dus het wordt nog niet wat hij hoopte. De tijd vanaf de herbouw tot de Messias is een benauwde tijd. Een tijd waarin de profetie verzegeld wordt. Er zijn geen grote profeten meer. Het is nog niet het herstel waarvan gedroomd is. Dan komt de Messias. De gezalfde zoon van David, die God beloofd heeft. En wat zegt Gabriël over de Messias? De Messias zal uitgeroeid worden. Wat? Uitgeroeid worden, de Messias? Maar het zal niet voor hemzelf zijn. honderden jaren voor de geboorte van Jezus hoort Daniël woorden die geheimzinnig zijn, maar waar muziek in zit. Die Messias zal sterven, maar niet voor hemzelf. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Om onze overtredingen, zo zou ook Jesaja de profeet het zeggen, Jesaja 53. Er komt een Messias en hij gaat het op zich nemen, alles wat er tussen het volk en God in zat. Hij zal de weg naar het kruis gaan. Het is nogal in een spiegel en in raadselen, maar Daniël mag al iets zien van het grote geheim hoe God herstel zal brengen. Betekent dat het einde van de geschiedenis, de dood van de Messias? Nee, vanaf die dood van de Messias tot het einde, daar zal de laatste preek over gaan. Vanaf die tijd tot het einde, dat is de tijd waarin wij leven, zal het weer een benauwde tijd zijn. Oorlogen, geruchten van oorlogen, noem het maar op. Je hoeft de tv maar aan te zetten en je ziet het. Daniël ziet, na de Messias komt er weer een benauwde tijd. Wat is dan de zin van die tijd? Vers 27. Hij, de Messias, zal voor velen het verbond versterken. En dat zijn geweldige woorden. Verbond. Dat verbond dat kapot was, gebroken was, er was geen verbond meer. Dat wordt vernieuwd. Jeremia had het al gezegd, er komt een nieuw verbond. We zullen niet meer hoeven zeggen, heb hem lief, want ze zullen hem lief hebben. De bruidegom zal zich ontfermen over zijn bruid, al was ze schuldig tot en met. Al was ze van binnen in haar zonde, ja, als melaats, al was de relatie helemaal dood. Deze Messias zal het verbond herstellen, versterken. Voor Israël? Nee, voor velen. En dan horen we onze heiland spreken, daar in die bovenzaal. Als hij de beker laat rondgaan en zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Drink die. Tot mijn gedachten is het bloed dat voor velen vergoten wordt. Wauw. Dat is wat het evangelie, wat ik u, wat ik jou mag verkondigen, is herstel. Niet op basis dat wij op onze tenen lopen en zo goed ons best doen voor God. Maar hij spreekt woorden van genade. Hij laat ons zijn zoon Jezus zien. En dan maakt hij je levend. Dan kom je tot hem met woorden van berouw. En dan komt hij ons vergeven en reinigen. Dan komt hij met zijn geest in ons werken. En dan komt hij zelf tot stand brengen, de liefde voor hem. Dan leer je de bruidegom kennen en mag je zelf jezelf weten als de bruid. Ja, dan krijg je honger naar zijn woord, dan ga je bidden en dan ga je zeggen, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. He, ik was eens dood, maar nu leef ik. Ik was blind, maar nu zie ik. En dan weet je, als het voor mij kan, dat herstel met God, dan kan het voor mijn broer ook en voor mijn buurman. Dan ga je hunkeren naar herstel, dan ga je bidden. Hè, voor je buurman, voor je gemeente, voor je stad en voor je land. Amen. We zingen Psalm 102, de versen 7 en 8.